Gemeente, nog een afkondiging wat betreft de collecten. Die zijn vandaag bestemd voor de kerk, de kerkelijke kassen en de huisvesting. De opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor de stichting Steun Messias, Beleid en de Joden. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en enige verwachting staan in de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we de eredienst voortzetten door te zingen van Psalm 92, het eerste en achtste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. 1 en 8 van 92. in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden wij het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we 36:2. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Hier wordt de rust geschonken. Daarna lezen wij het woord van God uit Hebreeën 4. Hebreeën 4 is de schriftlezing na de geloofsbelijdenis en het zingen van Psalm 36, vers 2. Spreken ieder van u en jullie met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, dat is ons lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Hebreeën 4. Laat ons dan vrezen dat niet te eniger tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun, maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in die rust ingaan, en degenen wie het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David, zeggende zo lange tijd daarna gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God, want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in dat voorbeeld der ongelovigheid vallen, want het woord van God is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling van de ziel en van de geest en van de samenvoegselen en van het merg en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Tot zover de lezing van het woord. De verkondiging is uit dit gedeelte, met name de verzen 9 tot en met 11. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in dat voorbeeld der ongelovigheid vallen. Laten we het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen. Grote heerlijke God van hemel en aarde, u die van eeuwigheid tot eeuwigheid bent, u die deze wereld geschapen hebt en nog onderhoudt en alle dingen leidt naar uw raad, u die ons hebt geschapen, u die ons hebt gedragen en verdragen, ondanks onze zonden. U die met ons in een verbond bent getreden. Wij roepen uw heilige naam aan. U, de heilige, die uw eigen zoon gaf. O Heere, alleen door hem kunnen wij tot u naderen. En we hebben zojuist het geloof beleden van u drie enige God die uw zoon in deze wereld zond uit de hoogte van de hemel naar de diepte van de hel, waar hij het allemaal heeft doorleden en doorstreden. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. O dat u, Heere Jezus, zo ook de Silo bent, die de rust hebt verdiend, hebt aangebracht, en u wilt toch ook in de staat van de verhoging als de meerdere Joshua die rust uitdelen en zondaren de rust doen binnengaan. En Heere, dan mag het vandaag weer zondag zijn, een rustdag. En in de catechismusprediking is er nog niet zo lang geleden aandacht voor geweest, maar ook nu mag het ons verkondigd worden waar de rust geschonken wordt, aan de voet van het kruis en bij het open graf, onder een open hemel, bij de Heere Jezus Christus. En Heere, dat betekent ook dat het niet bij onszelf is en dat het ten diepste ook niet op een mooie vakantiebestemming te vinden is, maar dat wij bij u moeten zijn. Die het zegt, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. En zo zijn we als mensenkinderen zo onrustig. U weet wat in ons huist en wat in ons schuilt. U kent ons beter dan dat wij onszelf kennen en dat wij elkaar kennen, ook vanaf deze plaats. Maar Heere, geeft u dat we dat mogen ervaren, dat u ons kent en doorgrondt. En dat het zo waar is, een mens uit een vrouw geboren is kort van dagen en vol van onrust. En dan zoeken we overal rust, maar vanuit onszelf niet bij u. Maar wilt u de valse rust ons opzeggen als wij nog leunen en steunen op dingen of mensen buiten de Heere Jezus? En wil ons uitdrijven tot uw lieve Zoon, opdat wij niet alleen maar horen dat er een rust is en dat er een belofte van rust is en dat er een toegang tot de rust is, maar dat er door de genade van uw Heilige Geest ook mag komen tot een gaan in de rust. En dan hebben wij hetzelfde nodig als deze morgen, dat u het geloof werkt en dat u het geloof in de beoefening geeft en dat u het geloof ook bekroont. En mag het ons gebed zijn, Heere, laat toch uw geest zich paren aan het preken van uw woord en aan het luisteren naar uw woord, opdat het met het geloof gemengd zal zijn, opdat het nooit tegen ons getuigen zal, maar tot eeuwige zegen mag zijn. En opdat we onze maars, ja maars, kwijtraken en dat we mogen zien op u en op uw macht en op uw gewilligheid en op uw betrouwbaarheid om door de onmogelijkheden heen in de erfenis te brengen. O Heere, geeft u ons dan een voorsmaak van die rust en dat eens ten volle vervuld gaat worden. Zalig de doden die in de Heere sterven. Ja, zegt de Geest, dat ze rusten mogen van hun arbeid. Heer, u weet hoe hardleers we zijn en hoe hardnekkig en hoe we ons hart kunnen verharden en ongevoelig worden voor u en voor uw woord. Maar Heer, dat is voor u niet het einde van alle tegenspraak. We mogen een beroep doen op u, zoals het ook in de prediking in de afgelopen tijd geklonken heeft vanuit Ezechiël 36. U bent toch de God, ik zal het stenen hart, dat ongevoelige harde hart wegnemen en een vlees hart geven. Ik zal rein water op u sprenkelen, Ik zal maken dat ge in mijn wegen zult wandelen en mijn inzettingen zult bewaren en die doen. En ik zal u in de erfenis brengen. En Heere, dat is ons gebed. Ook voor deze dienst hier, zoals we in de kerk zijn als gemeente met gasten in ons midden. Voor hen die met ons verbonden zijn. Voor gemeenteleden die op vakantie zijn. Geeft u hen daar ook uw zegen en uw ware rust. We bidden ook voor hen die wel naar uw huis zouden kunnen komen, maar de plaats leeg laten. Heere, wilt u ze te sterk worden? Wilt u ze toch trekken door uw onweerstaanbare genade? Wees ook bij hen die werken in de dienst van de barmhartigheid, of die ander noodzakelijk werk moeten verrichten. Heere, wil ook daarin meekomen. Denk aan alle zieken, we dragen ze opnieuw aan u de Heere op. Zegen uw kerk wereldwijd, uw kerk in vervolging, in verleiding en in verwarring. Heere, geeft u uw ondersteuning. Als er verdrukking en moeite is, geef genade om te volharden. En dat er ook vandaag nog vervolgers gemaakt worden tot volgelingen. Wees ook bij uw kerk te midden van verleidingen. Heere, dat is ook in onze situatie zo. Wij kunnen ook in de verleiding komen om het eerstgeboorterecht niet op waarde te schatten, maar in te ruilen voor een schotel linzenmoes. Heere, wilt u ons voor dat afvallen bewaren? Wilt u ons de waarde van u en van uw genade doen zien en kennen? En dat we dat ook mogen doorgeven en voorleven, dat het geloof de moeite waard is. En als er ook verwarrende tijden zijn, ook op het kerkelijk erf, wilt u ons leiden in uw waarheid, bewaren bij uw woord, en geeft u dat we het van u mogen blijven verwachten. Denk aan uw oude bondsvolk Israël, in de politieke situatie, maar ook in de geestelijke situatie. Wilt u de schellen van de ogen wegnemen, en wilt u de ogen openen voor de Messias die gekomen is en die komt. En dat ze het ook mogen ervaren, dat het wonen in het land nog niet de rust is in de diepste zin van het woord, maar dat die rust bij u geschonken wordt. We bidden u om uw ontferming, ook over een volk dat lijdt onder de onderdrukking van Hamas. We bidden u om uw zegen voor christenen ook, onder Israël en de Palestijnse volken, dat ze onder uw zegen tot zegen mogen zijn. Wees overal in de wereld waar oorlog is en waar honger is, waar zulke hartverscheurende taferelen zich voltrekken. Heere, laat toch uw genade ingeroepen worden. En laat ook het diaconale werk gezegend worden. Denk ook aan de overheden, internationaal en nationaal. Provinciaal en lokaal geeft u wijsheid, rechtvaardigheid en barmhartigheid, waar nodig ook een terugkeer tot een leven uit uw beloften en naar uw geboden. Gaat u door met uw werk ook aan deze plaats. Denkt u aan de dominee, geeft u hem wat hij nodig heeft, ook rust en toerusting. Gedenk hem met de zijnen, gedenk de broeders van de kerkenraad met hun gezinnen, gedenk aan heel de gemeente. In vreugde en verdriet wilt u uw vleugels over de gemeente uitgebreid houden en wilt u de gemeente bouwen en bewaren in het allerheiligst geloof. Denk aan de kerken waar we als kerkverband toe behoren, al is het een kerkverband waarin zoveel gaande is. Heere, leid u alle dingen, ook in deze fase, opdat u aan uw eer komt en dat de dingen ons niet zo zullen bezighouden dat ze ons afhouden van het zoeken van de ware rust. Heere, wilt u zelf onze leidsman zijn. Uw tegenstander schelden, dat hij moet wijken. Want zij die het beest aanbidden en zijn beeld hebben geen rust dag en nacht. O, geef dan toch dat we ons zalig mogen luisteren en dat u troont op de lofzangen, dat de gaven gezegend worden. En dat niet om onzentwil, maar in de vergeving van onze zonden, waarmee wij u vertoond en verbitterd hebben. Dat is niet niks, Heer, als we dat tegen u zeggen. Maar zie ons toch aan in uw lieve Zoon. En hoor en verhoor ons. En bedien ons uit Hem die te prijzen is. Met u de drie enige God voor de tronen hier beneden. Nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij gaan zingen Psalm 44 vers 1, 2 en 14. Wij zingen naar de preek uit Psalm 95 en daarvan vers 4 en 5. Psalm 95, vers 4 en 5 naar de preek, want Hij is onze God, verhard u niet. Neemt zijn gena ootmoedig aan, laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. Geliefde gemeente, wij zien soms op een huis een spreuk staan. Soms nooit gedacht, soms een wat dieper woord, repos ailleur. De rust is elders, betekent dat. Jawel, mensen kunnen soms op een bepaalde manier genieten van een rustige oude dag. Maar er ligt dan ook een belijdenis in. Ja, uiteindelijk rusten wij niet en roemen wij niet in ons huis, maar zoeken wij de rust elders. De rust zoeken we niet bij onszelf, in onze bezittingen, maar de rust zoeken we buiten onszelf, in de Heere Jezus Christus, als het goed is. En wie staat er in deze vakantietijd niet stil bij het thema rust? En dat is begrijpelijk voor de kinderen die hard gewerkt hebben op school, voor de jongeren die misschien een pittig jaar achter de rug hebben, even niet naar school. Even het werk dat zoveel kan vragen, neerleggen om het later weer op te pakken. De boog kan niet altijd gespannen staan. Even eruit, soms ook even afstand nemen, want anders dan blijf je bezig. En dat is ook nodig. De Heere zelf heeft dat al zo bedacht in zijn schepping, dat wij als mensen niet altijd aan hoeven te staan, zoals we dat tegenwoordig vaak horen zeggen. Ik kan niet altijd aanstaan. Ik kan niet altijd prikkels ontvangen. Ik kan niet altijd bezig zijn. Ik heb ook tijd nodig voor mezelf. En als dat een kort moment is, dan noemen we dat pauze. En dat woord, dat staat in het Grieks ook in deze tekst, het woordje pauze. Daar lezen we van, als het gaat om rust, een rustpauze. Maar in onze tekst in vers 9 gaat het over een langere periode van rust. Daar wordt het woordje sabbat in gebruikt. En als je iemand tegenkomt die zegt, ik heb een sabbatical, dan betekent dat dat iemand voor een langere tijd rust neemt. Om zich te bezinnen op wat hij verder wil met zijn of haar leven, of om een andere reden soms. En dat is maar één moment in dit gedeelte dat woord gebruikt wordt. Er blijft dan een rust, een sabbatsrust over voor het volk van God. En dat is wat in deze preek ook onze aandacht vraagt. Want we mogen rust zoeken. En als het goed is, is dat er elke zondag, dat we de ware rust zoeken bij Christus. En dat we leren te rusten van ons boze werken. En de eeuwige sabbat in dit leven aan te vangen. Maar dan is dat een geweldig iets. En dan is dat iets waarbij er ook wel wat op het spel staat. Namelijk niet alleen maar weten van, oh ja, dat is te krijgen. Maar het is ook zaak om dan binnen te gaan. En we staan erbij stil, er blijft dan een rust over voor het volk van God. We letten op twee dingen, de rust wordt beloofd, maar vervolgens ook de rust binnengaan. Misschien is het een onbekende brief, de brief aan de Hebreeën, een preek, zo wordt wel gezegd. Een woord van vermaning, zo staat er in Hebreeën 13. Een preek wellicht uit Psalm 95, die we na de preek ook zullen zingen, waarin het ook gaat dat de Heere heeft gezworen dat zijn volk niet in de rust zal ingaan en een ander deel van zijn volk, zijn verbondsvolk wel. Een brief geschreven aan christenen van de tweede en derde generatie in de eerste eeuw, die tot geloof in Christus zijn gekomen en die daar alles voor over hadden door het werk van de Heer in hun hart en leven. Maar het gaat langer en langer duren en ja, het wordt zo langer hoe zwaarder om het vol te houden in de loopbaan van het geloof. En dan wil de schrijver hen een hart onder de riem steken. En dan werpt hij deze Hebreeën niet terug op zichzelf, maar dan werpt hij hen terug op Christus, die alles en allen overtreft, die de engelen overtreft en die Mozes overtreft en die ook Jozua overtreft. En hij is degene op wie deze Hebreeën moeten zien. En dan komt er heel wat mee van de oud-testamentische Bijbelse geschiedenis. De tekst begint eigenlijk in een gedeelte vanaf Hebreeën 3 vers 7. Daarom gelijk de Heilige Geest zegt, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. En dan zegt deze schrijver tegen zijn geadresseerden, ga eens in gedachten met me mee naar de tijd van de woestijnreis. En jongens en meisjes, gaan jullie ook maar in gedachten mee. Wat is er toen gebeurd? De Heere heeft zijn volk Israël uit Egypte bevrijd. En dat was het werk van God. De farao liet hen zomaar niet gaan. En Mozes mocht een middel zijn om het volk uit Egypte te leiden en door de woestijn heen te leiden. En de Heere had het ook beloofd. Ik ga mijn volk brengen in de erfenis. En als er waren uit het volk Israël die met de vraag liepen, waar worden we uit uitgeleid, dat weten we, uit Egypte. En waar gaan we doorheen? Ja, dat was door de woestijn, met soms een oase, maar soms ook een beproeving. Maar waar gaan we naartoe? Nou, dan was het antwoord van Mozes en het antwoord van de Heere zelf, ik ga u brengen in het beloofde land. Ik ga u brengen in de erfenis die al aan Abraham is toegezegd. En meende de Heere dat of niet? Ja, dat meende hij. Dat was oprecht van de Heere. Maar zijn ze allemaal in de erfenis gekomen? Die uit Egypte zijn uitgetrokken. Nee. Hoe kan dat dan? De Heer had het toch beloofd? Ja. En de Heer was betrouwbaar. Maar zij hebben het niet geloofd. Er zijn er die zijn binnengegaan. Door de verkiezende genade van God, door het welbehagen van de Heere, Jozua en Caleb en anderen. Maar als u het slot van hoofdstuk 3 leest, voorafgaand aan onze schriftlezing, dan zegt de schrijver, geleid door de Heilige Geest, hoe het nou gekomen is, dat een deel van het volk niet binnenging. En dan staat er niet, we zien dat ze niet hebben kunnen ingaan omdat ze niet uitverkoren waren. We zien dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. En dan wordt de volle verantwoordelijkheid voor het buiten het beloofde land blijven bij het ongeloof van het volk gelegd. En dat was rechtvaardig. In gedachten zien we ze terugkomen. Die 12 verspieders, die verkenners, die spionnen die er door Mozes op uit waren gestuurd. Lees u het nog maar eens na in Numeri 13 en 14. En de mensen hebben vol spanning afgewacht. 40 dagen zijn die mannen weggebleven. Ze komen daaraan met die grote tros die ze meegenomen hebben uit het dal Eskol. En hoe is het land? Is het werkelijk een goed land? Overvloeiende van melk en honing? Wacht ons werkelijk een mooie toekomst? En hoe zijn de steden? Hoe is die bevolking? Zouden we het van hen kunnen winnen? En Mozes heeft voordat die verkenningsmissie uitgevoerd werd, er nog een keer namens de Heer op moeten wijzen. Hosea, je heet nu Jozua. De Heere geeft heil. En ze komen terug. En ze hebben hetzelfde gezien. Maar er is een meerderheidsrapport en er is een minderheidsrapport. Over een aantal dingen zijn ze het met elkaar eens. Wat een prachtig land is. Overvloeiende van melk en honing. Geen woord te veel gezegd. En dat die steden sterk zijn, daar zijn ze het ook wel over eens. En dat er ook reuzen zijn. Afstammelingen van Edag, dat hebben ze ook allemaal gezien. Dus die waarnemingen zijn ze het over eens. Maar de conclusies verschillen. De ongeloofsconclusies luiden, daar gaan we dus, de redenatie, daar gaan we dus nooit inkomen. En de Heere wordt niet meegerekend in de taxatie van wat ze gezien hebben. De Heere die het in Numeri 13 vers 1 nog zegt, het land dat ik ga geven, dat ik geven zal. Hebben ze dat niet gehoord? Wie dat heeft gezegd en wat hij heeft gezegd? En die andere twee, die taxeren het in het licht van de Heere, van zijn almacht en van zijn gewilligheid en van zijn betrouwbaarheid. Nee, zij weten ook niet hoe het dan zal gaan. Zij weten ook niet hoe de muren van Jericho zullen vallen. Dat weten ze niet op dat moment. Maar ze hebben er genoeg aan dat de Heere het heeft gezegd. En dat de Heere het heeft beloofd. En hij is toch een waarmaker van zijn woord. Jozua en Caleb. In Caleb is een andere geest. Maar die anderen, oh, die hebben de Heere verbitterd. En die geest van ongeloof maakt zich op dat moment meester van het volk. En mensen gaan verloren. De generatie van 20 jaar en ouder moet voor elke dag dat die verspieders weg zijn geweest een jaar zwerven in het woestijngebied. Totdat heel die generatie is overleden. En dan is er voor de nieuwe generatie het ingaan in de rust. En dan wordt het ontzettend dichtbij gebracht. Het gewicht van het ongeloof. Het ongeloof maakt God verdacht in zijn liefde, trouw en macht. Wil de Heere het wel? Kan de Heere het wel? En het is alsof de schrijver met zijn gehoor, met zijn lezers, er verbijsterd bij staat. Hoe is dit nou mogelijk? Deze onmogelijke mogelijkheid. Ze stonden er met hun neus bovenop. Ze waren één stap verwijderd van het binnengaan in de erfenis. En ze zijn buiten gebleven. Wat is dat nou geweest? Hun ongeloof. En als hij dat zo naar voren heeft gebracht, dan wil hij daar lessen uit trekken. Ook een waarschuwende les. Aan de ene kant is het een ontdekkend woord en aan de andere kant is het een opwekkend woord. En hij heeft dan een heel betoog wat we gelezen hebben. Laat ons dan vrezen. En hij sluit zichzelf daarbij in. Hij weet zelf ook dat hij aangewezen is op die genade van de Heilige Geest. Met insluiting spreekt hij en schrijft hij, laat ons dan vrezen. Ja, de belofte van in zijn rust in te gaan is nog steeds nagelaten. Die belofte staat nog steeds open. En dan maakt hij een gedachtensprong, een gedachtenstap naar zijn situatie. En hij zegt het goede nieuws voor Israël, het evangelie, was de toezegging dat ze mochten ingaan in het beloofde land. Nou, zo is er ook voor de nieuwtestamentische gemeente de toezegging van de Heere dat die gemeente mag ingaan in de erfenis. Misschien denkt u, nou, dan gaat dat niet wat snel. Luister even. Als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. Ben je dan al binnen? Er is een toezegging van de Heer. Er is een recht van toegang in de belofte. Gaat dan ook iedereen binnen? Gaat dan ook iedereen toe? Misschien heeft u nog wel een boekenbon in uw bureau laten liggen. En mijn kinderen zeggen, dat is echt zo'n domineesvoorbeeld. Dat zei dan maar zo. Maar die boekenbon die is nog wel geldig, denk ik. Als u die kreeg voor uw verjaardag. Maar stel nou dat u komt te overlijden. En iemand gaat uw bureau leegmaken. En komt daar nog die boekenbon tegen die geldig is. Nou, dan kan de conclusie getrokken worden. Daar is hij of zij nooit mee naar de boekwinkel gegaan om die boekenbon te verzilveren. Hij had er misschien geen tijd voor. Hij had misschien belangrijkere dingen aan zijn hoofd. Hoe dan ook, het is er niet van gekomen om met de belofte naar de belover te gaan. Zonde eigenlijk. Als je dat niet doet. Nou, dat zeggen wij soms zo makkelijk. Zonde. Maar het ongeloof is de grootste zonde. We kunnen ons soms zo druk maken, gemeente. En er zijn ook vele zonden tegen Gods heilige wet. Maar als de Heilige Geest gaat overtuigen naar het woord van Christus, gaat hij overtuigen van de zonde tegen het evangelie. Want dat is namelijk zelfhandhaving. Dat is namelijk je niet toevertrouwen aan de genade van God. Want dat is toch geloven en toch vertrouwen dat de Heere het kan. Onze ja-maars kwijtraken. Nou, dat is wat hier speelt. De belofte, het goede nieuws is verkondigd. En ja, die andere generatie, die nieuwe generatie, 40 jaar later, die is dan niet door Mozes binnengeleid. Mozes die ook buiten het beloofde land moest blijven, al mocht hij in de hemelse erfenis wel binnengaan. Die nieuwe generatie die door Jozua is binnengeleid, is die nou echt in de rust gekomen? En dan neemt de schrijver nog een stap op de tijdlijn die hij tekent. Het begint bij de schepping. Daar heeft de Heere al gerust. Vervolgens gaat hij naar Numeri 13 en 14, naar Mozes. En daarna gaat hij naar Jozua. Maar na Jozua komt er nog iemand. En daaruit blijkt dat Jozua hen niet echt in de rust gebracht heeft. Niet in de rust, in de diepste zin van het woord. Na Jozua komt namelijk David. En David in Psalm 95, en de Heere via hem laat weten, O Kanaan is nog niet in rust, want David is in Kanaan, als hij Psalm
95 dicht.
En dan staat er in Psalm 95, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Dus ook het in Kanaan zijn, is nog niet in de rust zijn. Er blijft nog een rust over voor het volk van God. Het is best een heel betoog, gemeente, wat deze schrijver geleid door de Heilige Geest hier neerzet. Maar ik hoop dat u het meemaakt, dat u het ook ziet wat dat inderdaad inhoudt. Het volk Israël in het aardse Kanaan gebracht, heeft daarmee nog geen rust. Is het dan niet van de Heere? Ja, het is wel van de Heere. Het is een weldaad van de Heere. En als wij, zou ik dat zo mogen zeggen, als wij tot de verbondsgemeente van de Heere behoren, en als Hij, tegen wie wij gezondigd hebben, als Hij toch zijn naam aan onze naam heeft willen verbinden, dat is een geweldig voorrecht. God maakt onderscheid waar het niet is. Zou ik het zo mogen zeggen, de Heere zet ons op de grens van zijn koninkrijk. Met als bedoeling om binnen te gaan in de weg van wedergeboorte, geloof en bekering. Maar dat is wat de Heere openbaart. Is dat dan genoeg? Is dat dan genoeg? Nou, als dat niet komt tot waar het in die belofte om gaat, Christus, is het niet genoeg. Maar wie gaat ontdekken dat het op Christus aankomt, die heeft daar de rijkdom van de verbondsgenade toegezegd gekregen. Er blijft een rust over voor het volk van God. Dat is ontdekkend naar twee kanten. Aan de ene kant ontdekkend, ja, alles wat dan geen Christus is, is niet de ware rust. En dat is heel wat. We moeten het niet gelijk toepassen op de volkomen vervulling van de Sabbatsrust bij de Heere. Ik kwam een schriftverklaring tegen van Kolbrugge, en ik doe dat niet zo vaak, een stukje voorlezen, maar zo treffend verwoordt hij die dubbele ontdekking. Aan de ene kant het afsnijdende, en aan de andere kant om op Christus te werpen. We moeten niet te snel denken, zo zegt hij, aan de rust in de hemel, maar we moeten de rust zoeken bij Christus. Maar hoe gaat het dan van nature in ons hart? Hij schrijft, alles troost zich met de hemel en wil intussen niet de eer geven aan de algenoegzame God. In de prediking wordt aan zielen toegeroepen dat er aan Gods zijde niets meer in de weg staat. Dat men daarom God behoort te geloven en zich aan hem over te geven zoals men is. Maar als de prediker in de gemeente komt, dan moet hij ervaren dat er velen zijn die niet weten hoe ze staan. Ze hebben nog geen waarachtig vertrouwen op God dat hij hen zalig maakt. En waren ze maar vol onrust, zodat ze niet wisten waar te blijven, dan zouden ze spoedig geholpen zijn. Maar ze schijnen te heersen met het woord. En evenwel wanneer men hun het geringste ontdekt, kunnen ze het niet verdragen dat de vijgenboombladeren weggenomen worden, opdat ze bedekt mochten zijn met de huid van het lam wat voor ons geslacht is. God is toch geen verscheurende leeuw of beer? Wanneer u een mens in het verborgene zonden aan de hand houdt, en luistert u mee, moet hij zich dan niet opmaken tot God? Niet vluchten tot Christus? Wanneer hij gebonden in zijn dwaasheden en ongerechtigheden is, mag hij zich dan rust gunnen voordat hij Christus gevonden heeft? Maar men verschuilt zich of achter zijn onmacht en weet alles te verschonen, of men zegt, ik mag niet. Maar ik zeg, gij zult omkomen. Als gij niet in geloof Christus de Heere hebt aangegrepen. Als gij niet in hem geborgen zijt. Van waar dit achterblijven? Waarom blijven mensen achter? Men houdt vast aan eigen gerechtigheid. Aan eigen wegen. Aan gierigheid, eigenliefde en hoogmoed. En daarbij wil men toch een goed christen, een kind van God zijn. En verstaat niet dat de hoofdsom van de leer is te bewaren de geboden van God. En is dit voor een mens onmogelijk, zo hoort hij toch te weten dat ze bewaard moeten zijn. En behoort te weten dat alles om niet te verkrijgen is. Je moet dus naar Christus toe die de wet heeft vervuld en een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht. Maar daar zoeken wij van huis uit niet de rust en ook naar ontvangen genade niet. Maar men rust uit, zo gaat hij dan verder, op zijn wegen. Rust is een vroegere bekering en zoekt daarbij eer bij de mensen en het lieve geld. En hij zegt, steek toch de hand in eigen boezem en beken voor uzelf dat u dan geen rust hebt in God. Er mag geen stofje zijn tussen God en de ziel. Maakt dan de zonde een scheiding? Moet een mens roepen dat hij niet weet hoe het met hem staat en intussen geen gebruik maakt van de rust? En hij zegt, is deze reden niet hard? Is het niet te stevig? Is het niet te veel? En hij zegt, nee, ik weet weliswaar dat wie verslagen is voor Gods aangezicht, moed zou wensen te krijgen om zich aan hem over te geven. Maar ik zeg ook tegen de zulken, indien gij niet gelooft, zekerlijk gij zult niet bevestigd worden. Er is geen tijd te verliezen. Heden gezond. Recht van lijf en leden. Morgen dood. Eindelijk komt ook gij aan de beurt. En voor God wacht de mens de vloek als hij niet bevonden is in de bruiloftsklederen die de bruidegom om niet geeft. Het is of. En hij dringt aan vanuit dat ontdekken wat het niet is om naar Christus uit te drijven. De rust is er nog om er gebruik van te maken. En men gaat niet in. Waarom niet? Omdat men allerlei bedenkingen heeft. En misschien zijn het wel de bedenkingen van uw hart of dat van jou. Moet ik dan niet eerst dit en dat afgelegd hebben? Mag ik dan zo komen als ik ben? Als u bij uw bedenkingen blijft, blijft u buiten staan. De rust is er om gebruik van te maken. En gemeente, dat bedoel ik niet, ik heb er ook over nagedacht, zal ik dat nou wel doen? Zo'n stukje voorlezen. En toch, het mag in het licht van Hebreeën, mensen die nog spreken nadat ze gestorven zijn. Nee, niet om meer gezag aan het woord toe te voegen. Want in Hebreeën 4 vers 12 staat, wat er hier al in Hebreeën 4, 1 tot en met 11 staat, is het woord van God en dat is levend en krachtig. Maar voelt u aan, er blijft nog een rust over voor het volk van God, dat heeft ook die ontdekkende kant in zich. Om te zien wat het niet is, om nou niet te rusten in gevoel, in ervaring. Is het dan niet van de Heere geweest? Dat zeg ik niet. Maar het kan nooit een rustgrond zijn. Toch? Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Hij geeft rust aan het hart. Zijn borgwerk is volkomen. En daarom na die scherpe woorden en indringende woorden en liefdevolle woorden. Het profetische wil de schrijver ook uitdrijven naar het priesterlijke van Christus, die als de grote hoge priester, de meerdere Jozua, de hemelse erfenis is binnengegaan. Ja, de belofte staat nog open. Ook vandaag. Vandaag is het evangelie. Het is nog heden. Hoe vaak staat het er niet? Ik heb het niet geteld, maar het is heden. zegt deze schrijver. Heden, 27 juli 2025. Heden, zegt de Heer. En de duivel die zal misschien tegen u of jou zeggen, ja, morgen. Morgen maar. Vandaag wil ik me nog niet bekeren. Ik heb nog zoveel plannen en dat kan toch niet samengaan met het leven met de Heer. Wees nou niet zo dwaas. Verbitter bovenal de Heer niet als hij zegt heden. Het is toch ook het mooiste wat er is en het rijkste wat er is. Wat op dit moment door de Heer te krijgen is. Heden. Word niet ongevoelig. Reageer nou niet van, dit boeit me niet. Stel dat het echt zo is. Ga dan met dat harde hart naar de Heer om een verbroken hart. Opdat u er wel gevoelig voor wordt. Dat u zegt, Heere, laat ik toch niet buiten blijven staan. Om eeuwig om te komen in de woestijn. Maar laat ik toch thuis mogen komen. In uw erfenis, bij u. Met allen die zijn voorgegaan. Dan zijn we lang bij de tweede gemeente. Het is rijk. Om te horen en om te verkondigen dat er een toegang is. En die is er niet omdat wij het verdienen als kinderen van Adam. Wij hebben de deur in het paradijs dichtgegooid. Maar Christus heeft ervoor gezorgd. Door af te dalen in de diepste onrust. In de allerdiepste benauwdheid en angst der hel. Wilde hij gaan? Wilde hij onder het oordeel gaan? Wilde hij er buiten staan? Opdat mensen die buiten moeten staan binnen mogen komen. Wij die geloofd hebben. Dat is geen misschientje. Gaan in de rust. Wat de Heere doet binnengaan. En dat binnengaan. Ja, hoe gaat dat dan? Dat gaat in de weg van het geloof. Dat gaat in de weg van het gebed. Dat de Heere zelf werkt. Ook in de weg van de gehoorzaamheid. Dat niet meer zegt, ja maar, ik kan toch nooit die berg van schuld slechten. Ja maar, ik kan toch nooit die reus van een boezemzonde, van mijn verslaving, van mijn karakterzonde doden. Dat ga ik toch nooit winnen. En maar de Heer zegt ook niet dat u dat gaat doen. Dat u die schuld kleiner gaat maken. En dat u die boezemzonde gaat overwinnen. En dat u die vijanden uit het land gaat verdrijven. Hij zegt, ik wil u daar brengen. En wat mijn liefde wil bewerken, ontzegt mij mijn vermogen niet. Binnengaan in de rust, dat vraagt de hoogste prioriteit. Laten wij ons dan spoeden. Ik weet niet welke vakantie u misschien geboekt hebt, maar ik weet het zeker dat als er hier zijn, die vliegvakantie hebben geboekt, nou die kijken wel goed. Hoe laat hun vlucht gaat. En hoe laat je er dan moet zijn om in te checken. En het kan druk zijn. En je wil absoluut je vlucht niet missen. Wat zou het zonde zijn, nog maar een keer, als je die vlucht naar die prachtige bestemming waar je zo naar uitziet zou missen, doordat je te laat kwam. Misschien bijna gehaald, maar helemaal gemist. Maar wat is het zonde? Om als de Heere heden zegt, te laat te komen, overeind te blijven, in plaats van door de knieën te gaan, laten we binnengaan. En laten we ons daartoe inspannen. En ja, dat is een persoonlijke zaak. En tegelijk is het iets wat deze schrijver aan de gemeente als geheel voorhoudt. Het is ook een gezamenlijk iets. En dat doet van het persoonlijke niet af. Maar u voelt ook de gunning, toch? Hij wil niet dat er maar één achterblijft. Aan de ene kant, ja, dat zou zomaar kunnen dat er iemand vandaag denkt, Heere, wat zou het groot zijn als er vandaag één mag binnengaan. Dat is ook groot. Dat is een eeuwig wonder. Maar wat zou het verschrikkelijk zijn als er één buiten bleef staan. Als er één verloren ging. En de schrijver en de Heere via hem zegt, laten we toch ook op elkaar letten. Ja, ik weet het. Soms zeg je, ik heb de handen vol aan mezelf om binnen te gaan. En wat kan het een worstelingen geven aan de genadetroon van de Heer? Ja, je bent ook vader of moeder of gemeentelid. En je hebt de jeugdvereniging onder je hoede of niet. Maar we zijn aan elkaar gegeven. En er mag toch niemand ontbreken. Want wat zijn die gevolgen verschrikkelijk. En uiteindelijk gun je de duivel er toch niet één. En de Heere gun je ze allemaal. En iedereen gun je de Heer als het goed is. Laat er dan niet één te laat komen. Laat er dan niet één achterblijven. Laat er dan niet één in datzelfde voorbeeld van ongelovigheid vallen en in die gedachte blijven. Wij kunnen er toch niet komen. Want er zijn te veel mitsen en maren. Wijs dan toch op de Heer. Die door de onmogelijkheden heen werkt. O ja, wie kan dan zalig worden? Maar wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Als die hoop er nou niet zou zijn. Op die toekomst. Wat zou dan zomaar de reactie kunnen zijn? Nou, dezelfde reactie als die Israël in de woestijn had. Als we nou toch niet bij de Heer in het beloofde land komen, nou dan gaan we toch terug naar Egypte. Dan kan het best zo zijn als er iemand zegt, ik heb helemaal geen hoop om bij de Heer te komen. Ja, dan ga ik mijn zondag ook maar anders invullen. Nee, doe dat niet. Maar dan kun je toch beter nog van dit leven wat maken. Dan heb je nog iets. Nee, niet doen. Maar het is wel de reactie van het vlees. Dat hebben wij niet meegemeten. Maar de Heere wil ons uitdrijven en uitlokken. Een ontdekkend, maar ook een opwekkend woord. Die belofte is er. Een ingang is er. Die is duur betaald. Laat er ook zijn een ingaan. En hoe dan? Hoe dan in de aanwezigheid van hem voor wie wij een open boek zijn. Die ons hart peilt. Hoe dan? Door naar de genadetroon te gaan. Door een beroep te doen op het priesterlijke werk van Christus. Genade voor schuldigen, barmhartigheid voor ellendigen, hulp voor hulpelozen. Ja, op Gods tijd. In de verkondiging is er het heden van de genade. Nu is het de wel aangename tijd en de dag van de zaligheid. En verhard dan uw hart niet. Want morgen bent u dan harder dan vandaag. Maar wie tot de genadetroon gaat, die wordt op Gods tijd en wijze geholpen. Binnengaan. Ja, hoe dan? Nou, dat zijn geen krachtpatsers die zichzelf daar wel brengen. In de erfenis. Die zichzelf wel brengen tot de overgave aan Christus. Nee, het zijn mensen die het ook wel weten. In eigen kracht kan ik het nooit. Kan ik niet tot geloof komen, kan ik ook niet in het geloof volharden. Maar de redding ligt in de meerdere Jozua. De Heere redt. De Heere maakt zalig. En dat is Dat is toch wat Jozua en Caleb ook tegen de mensen zeggen. Zou de Heer het zeggen en niet doen? Hij is toch een waarmaker van zijn woord. En dat wordt zo ook bevonden. Dat wordt zo ook ervaren. Ja, zegt iemand. Maar is het dan ook echt wel voor mij? Staat toch dat het voor Gods volk is? En daar durf ik mezelf zomaar niet bij te rekenen. Ja. Maar wat is het nou voor volk, gemeente, dat de Heere daar binnenbrengt? En van wat voor volk wil hij nu de God zijn? Is Jozua in zichzelf dan beter? Is Caleb in zichzelf dan beter? En is die nieuwe generatie dan in zichzelf beter? Het is alleen de genade van God. Door de meerdere Jozua. Dat mensen die het niet zijn, het toch mogen zijn. Mensen die het niet kunnen, het toch ontvangen. Mensen die het niet waard zijn, toch verwaardigd worden om in te gaan in de erfenis. Het is een zaak van spoed, gemeente, om niet uit te stellen naar Christus toe te gaan en hem aan te roepen in uw gebeden. Heere, geeft u mij de echte rust. Die rust is er bij Christus en die wil hij uitdelen. Vergeving van zonden, vrede met God, dat geeft rust. Ook zijn koningschap geeft rust. Rust, mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied, alles wisselt op zijn wenken. Maar hij zelf verandert niet. En eens wordt het ten volle waar. Hier zijn het voorproefjes. Hier zijn het voorsmaken van de rust die de Heere geeft. Heerlijk als u er iets van mag proeven. Dan wilt u het ook doorgeven. Maar eens wordt het waar. Voor wie hun heil bij de Heere leerde zoeken en vinden. Zalig de doden die in de Heere sterven. Ja, zegt de Geest, dat ze rusten van hun moeitevolle arbeid. En hun werken volgen met hen. Dan is er de ware rust. Voor mensen die nu soms nog denken, rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden in mijn beenderen dag en nacht. Maar Christus heeft die rust aangebracht en uitgedeeld. Zoek dan de rust bij hem. Zoek het niet buiten hem. Het beest kan allerlei jasjes aantrekken, maar het blijft zelf handhaving. En zij die het beest aanbidden en zijn beeld hebben geen rust, dag en nacht. Eeuwige onrust. En die rust van de Heere, dat is geen saaie rust, waarin er nou niets te beleven is. Maar die rust in de Heere is een zich verheugen in de Heere, is geen zalig niets doen, maar een zalig dienst doen. Zijn dienstknechten, ze zullen hem dienen. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Het zal een en al lofprijzing zijn op de vrije genade van de drie enige God. Ingaan in de rust om de Heere daarin te dienen zoals hij het waard is. Heden, indien gij zijn stem hoort, gelooft zijn evangelie woord, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Laten we danken en bidden. Heere in de hemel, wij danken u dat u ons laat in het lieflijk heden van de genade, waarin de deur open staat, de deur naar de erfenis, op uw kosten. En Heere, dat is een voorrecht en een verantwoordelijkheid. U komt er ook eens op terug. Geef ons dan genade om ook binnen te gaan. Door het geloof en in de weg van het gebed. Smekend aan uw genadetroon. Bij u is er zo'n ruimte. Bij u is er alle macht. Bij u is er gewilligheid. Overtuig ons daarvan door uw Heilige Geest. Dat u de Heere het heil geeft. En dat u het ook zegt, ik ben uw heil alleen. En dat Satan moet wijken. En dat het ongeloof er niet gedaan wordt, is het ook dat God gezegd heeft. En dat de vraagtekens het winnen van de uitroeptekens. Heere, bevestig uw woorden in ons hart. Van de jongste tot de oudste toe. Laat er niemand achterblijven. Laat er niemand te laat komen. En geeft u dat we elkaar ook mogen opwekken. Gewaarschuwd en aangemoedigd om ons heil bij u te zoeken en te vinden. Heere, dat geeft zo'n rust. Uw verzoenend sterven blijven het rustpunt van ons hart. Wilt u ons die genade schenken, om daar dan ook uit te leven. U die geen half werk doet, die niet alleen maar een voorschot en een voorsmaak geeft, maar die eens in die rust zal doen binnengaan ten volle. Heere, mag zo deze dag een rijke dag zijn, waarin zondaren binnengaan. Heere, zegen zo uw woord. U weet hoe het gebracht is. We danken u voor wat u daarin gaf. Neem ook het gebrekkige weg. U weet hoe het beluisterd is. Heere, stel het tot eeuwige zegen. En neem de gemeente in uw hoede. Het kwam indringend naar ons toe. Ook vanuit een van uw dienaren van vroeger. Heden gezond. Morgen dood. Heere, leer ons toch de genadetijd uit te kopen en bewaar ons ervoor om uit te stellen waar u ons vandaag toe roept. En als wij het niet kunnen en niet meer hebben, mag het dan zo worden dat onze verlegenheid uw gelegenheid is waarin u de eer ontvangt van uw eigen werk. Heere, zo dragen we elkaar aan u op, ook in de week die we rondom uw woord mochten beginnen. Laat uw aangezicht meegaan om ons gerust te stellen en ons in de rust te brengen. En doe ons anders van hier niet optrekken. Om Jezus wil. Amen. We zingen nog 73:13. Wie heb ik nevens u omhoog? Niets is er waar ik in kan rusten. Ga heen in vrede, draagt met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.